Masht Khalifi is een collega van de buitenlandredactie van VRT Nieuws, maar hij heeft een enigszins andere voorgeschiedenis dan u en ik. En zijn levensverhaal, dat is nu een boek, dat heet Herboren. Goedemorgen, Masht.
Goedemorgen.
Ja, je hebt in verschillende landen gewoond voor je in België terechtkwam, maar je bent eigenlijk van Palestijnse afkomst, hè?
Klopt. Ik maakte deel uit, als Palestijnse vluchteling, een deel uit de Palestijnse vluchtelingen, eigenlijk samenleving vluchtelingen in het Midden-Oosten. Ja. Dat wil zeggen dat ik geregistreerd was in Syrië als Palestijnse vluchteling. Mijn grootouders zijn afkomstig uit Haifa in 1948 gevlucht naar Syrië. Mijn beide ouders daar geboren en ik ben er dus opgegroeid in het Midden-Oosten en een paar landen in Noord-Afrika, ja. Als Palestijnse vluchtelingen.
Ja. Hoe ben je dan uiteindelijk hier bij ons in België terecht?
Wel, ik ben er op mijn 16e besloot ik eigenlijk Syrië te ontvluchten vanwege eigenlijk de legerdienst.
Ja. Ja, want daar was toen nog geen oorlog.
Ja, ik moet je niet vertellen waarom ik niet naar het leger in Syrië wil. Ja. Maar op een bepaald moment beslis ik, ten eerste wil ik die legerdienst ontvluchten, maar ten tweede wil ik ook bouwen aan een nieuwe toekomst. En voor mijn identiteit als Palestijnse vluchteling was eigenlijk een van de grootste prioriteiten ook nationaliteit, paspoort hebben. Want we zijn erkend internationaal als staatloze mensen, zonder land, zonder nationaliteit. En geraken ook vervolgens op, eender welke universiteit is het niet vanzelfsprekend. En dus ja. Onderwijs was moeilijk, bewegingsvrijheid was moeilijk. En ook uw politieke rechten zijn bijna eigenlijk onbestaan in het Midden-Oosten. En dus beslis ik ook om de goedkoopste ticket naar West-Europa te boeken. En dan raak ik uiteindelijk in België.
Ja, waarom België?
Waarom België? Ik heb het zo'n beetje van de week in de afspraak verteld. Omdat ik altijd van België droomde als kind. Dat is niet waar.
Nee.
Maar voor mij, als je kijkt nu naar de vluchtelingen nu in bijvoorbeeld de Soedanese vluchtelingen nu in ons land, dan was ze mij echt bepaald naar Groot-Brittannië voor een bepaalde reden, Engelstalig land en dit en dat. In mijn geval was dat dus niet zo. België was gewoon de goedkoopste optie, letterlijk en figuurlijk. En voor mij maakte het niet uit zolang dat ik in een veilig West-Europees land belandde. En dat was België toen. Ik had totaal geen idee wat het land voorstelt. Ik had nul informatie, nul vooroordelen over de samenleving. Ik wist pas, als ik hier kwam, 4 dagen later, dat de Belgen ook onder meer Nederlands spraken. Nee. Dus voor mij was het een totale ontdekking. En ja. Het was ook, om eerlijk te zeggen, het was een gok. Dus ik zei in mijn hoofd van, ik zal het voor 2 maanden proberen. Als dat lukt, dan blijf ik zo niet. Dan probeer ik iets anders. Ja. En 2 maanden zijn intussen 14 jaar geworden.
Ja, dus een gok die heel goed is uitgedraaid voor jou. Je komt dan in België aan, beland in die asielprocedure. En dan is er 1 kernwoord, wachten, lang wachten.
En niet zomaar wachten in een asielcentrum. Ja. Ik heb het heel goed, denk ik, beschreven in mijn boek. Om niet zomaar alleen te vertellen van, ik heb er zoveel meegemaakt. Absoluut niet. Ik wil gewoon vertellen aan de nieuwkomer. Nu met de nieuwe vluchtelingenstroom van kijk, je moet er geduld uitoefenen in de eerste plaats, de tweede plaats, wacht niet op uw beslissing nemen, stappen om integratie, om de taal te leren, om vrienden te bouwen, om netwerk te bouwen zelf. En ik weet wel, in het asielcentrum had ik wel bijvoorbeeld aan de ene kant medewerkers die wel met een goede doel mij glimlachen in de ochtend en dit en dat, maar ze konden eigenlijk niks doen voor mij. En de medewerkers van het asielcentrum blijven bepaald werken voor het asielcentrum en ze konden u niet helpen verder op. Met de bewoners van het asielcentrum, de vluchtelingen die daar woonden, waren eigenlijk gewoon aan het wachten voor een beslissing zonder enige stap vooruit te zetten. Voornamelijk de mensen die rondom mij wandelden en woonden. En als je probeert bijvoorbeeld naar school te gaan, vragen ze aan jou welk nut heeft dat? Ja. Misschien moet je zelfs in het zwart gaan werken of wat dan ook. Maar ik heb er dus vanaf de eerste dag daar mijn plan getrokken. Ik heb daar letterlijk eigenlijk binnenin mijn kast een papiertje gehangen van wat ik hier in dit land wil bereiken. Taal, een job zoeken, ja, ja. Diploma en nationaliteit. En die, voor die doelen ging ik stap per stap mijn plan uitzetten. Ja. Ik belandde uiteindelijk bijvoorbeeld na een aantal weken in het asielcentrum zonder enig contact met de buur, met de buren in de wijk enzovoort. Ja. Uiteindelijk heel toevallig bij de jeugdbeweging gaan aankloppen, ja. Bij de Giro.
Dat heeft een belangrijke rol gespeeld.
Absoluut, ja. En het waren eigenlijk vooral de Giro-kindjes die mij Nederlands, goed Nederlands hebben geleerd in de eerste dagen. En zo ging een heel wereld open voor mij. Ja.
Onlangs, over die Giro, zat er in het nieuws een discussie over de oprichting van aparte scoutsgroepen voor allochtonen. Dat lijkt dan geen goed idee als ik jouw verhaal hoor.
Ja, als ik het ook zo las of hoorde, vond ik het ook absoluut geen goed idee. Want ik vond de Giro eigenlijk, of de jeugdbeweging en de ervaring bij de Giro eigenlijk voornamelijk zeer, zeer goed en zeer, zeer praktische manier van integratie, of laten we leren over de cultuur, omdat je gedropt wordt echt letterlijk en figuurlijk in de oer-Vlaamse cultuur. Je gaat mee op kamp, je leert mee de humor, je leert mee spelen op zijn Vlaams, je leert mee boos zijn op zijn Vlaams, ruzie maken op zijn Vlaams enzovoort. Ja. En dat is net eigenlijk waarom dat Giro nuttig voor mij was, om rechtstreeks in contact te komen met België, met Vlaanderen. En op totaal andere manier dan wat je zou krijgen op een CVE-school tijdens een Nederlands les. Ja, ja. Daar leer je vooral de basis van de taal en daar leer je eigenlijk de ziel van de cultuur. Ja. En ik snap het als ik heel veel hoor nu, vandaag de dag, van de migranten die ik interview altijd, van het is moeilijk, het is een gesloten cultuur. En zo.
Ja, je hebt veel op jezelf gedaan, zelf die stappen gezet, maar niet iedereen is zo wilskrachtig natuurlijk.
Maar dat heeft gemaakt gewoon met een beetje durven. Hè? En ook geduld uitoefenen en van die frustratie om niks tijdens een bijeenkomst te begrijpen, afgeschuddeld uit te oefenen en wachten totdat je eigenlijk op een bepaald moment gaat je die taal onder de knie hebben en dan gaat je wel al die kapitaal, al de gedachten dat je kon stap per stap opbouwen, uiteindelijk in de samenleving kunnen terugbrengen of teruggeven.
Ja. Ja, het boek is ook voor een stuk ook bedoeld voor andere nieuwkomers als een soort van tips. Zijn er nog tips die je kan meegeven?
Wat ik eigenlijk, voornamelijk in de eerste jaren in België, vind ik niet dat je moet concentreren op geld. Mm-hmm. Dat vond ik wel belangrijk, omdat ik zo vaak hoorde van de mensen rondom mij in de eerste jaren, de eerste maanden, van misschien hier en daar proberen in het zwart een jobje te vinden. Geld is belangrijk voor uw leven hier. Ja. En ik vind juist niet, in de eerste periode moet je heel hard focussen op uw taal. Kijken naar uw vooruitzicht naar de toekomst. Wat wil je hier zijn? Wat wil je hier worden? Misschien moet je denken aan een nieuw diploma. Ik weet dat er heel veel van de Syriërs en Irakezen komen hier al afgestudeerd en met al een diploma. Ja, ja. En dan belanden ze in de shock van het is niet erkend of ik heb die papieren niet kunnen recupereren vanuit Irak of vanuit Syrië. Geen enkele probleem. Hè. Er zijn nieuwe kansen hier. Ik wist niet dat er zoiets bestond als tweede kans onderwijs, als middenjury. Als meerderjarig terug uw middelbaar diploma behalen, was voor mij een openbaring. En dat is wat ik nu probeer aan die mensen die ik tegenkom en dat ik die vraag kreeg van hen altijd. Van, Mesh, kijk, zeg, ik ben 25, kan ik nog een middelbaar diploma behalen? Of kan ik nog de taal ergens op een snelle manier leren? En dan geef ik die ervaring die ik meemaakte gewoon in dit boek, gewoon als één van de voorbeelden. Ik zeg niet dat het ultieme voorbeeld is, maar ik zeg wel dat het wel gewerkt heeft bij mij.
Gewerkt heeft, ja.
En ik denk dat je moet wel proberen. Ik zeg het en ik herhaal het altijd de hele week door eigenlijk geduld uit te oefenen. Ja. Eigenlijk bereid zijn om in een ontmoeting of een meeting te zitten voor 2 uur lang, terwijl dat je maar 10% van wat er gezegd wordt snapt.
Echt, en
dat wil niet zeggen dat je een domme mens bent, maar dat je gewoon en iemand met tekort aan communicatievaardigheid hebt, namelijk de taal. En dan moet je die gewoon verder kunnen opbouwen en dan later komt het wel goed door.
Ja, dus. Geduld is echt wel het sleutelwoord.
Ja.
In het boek staat ook je visie op de islam, de Europese islam. Individuele beleving is belangrijker en moskeeën bouwen heeft geen zin, want er zijn andere prioriteiten.
Ja, en ik denk niet dat ik het Europese islam noem in mijn boek. Ik zeg gewoon alleen dat de sleutel voor mij als moslim is mijn individuele beleving van de islam, mijn individuele ervaring. En dat ik heb als moslim hier in Europa geen moskee nodig om dichter bij God te komen. Laat staan dat de moskeeën hier in België, de ervaring die ik had met de moskeeën, is niet zo positief. Ik had er eigenlijk verschillende moskeeën overal in het land bezocht tijdens mijn verblijf hier in het land. En ik had er zeer weinig aan, hè, wat betreft mijn contact, mijn netwerk bouwen met mijn integratieproces enzovoort. En dat is een totaal ander beeld dan hoe ik de moskee heb beleefd in sommige landen, hè, waar dat eigenlijk als een ontmoeting, een sociaal centrum voor de wijk is in sommige landen in de Arabische wereld. Aan de ene kant. De tweede kant is er dat weinig diversiteit in de islamitische denken in ons land hier. Terwijl ik als kind eigenlijk opgroeide in landen met verschillende interpretaties van de islam. Als ik kijk naar mijn jaren in Tunesië, waar echt het concept man en vrouw al de emancipatie tussen, van de vrouw en de gelijkheid tussen man en vrouw zeer gevorderd is. Als je die vergelijkt met de toestand bijvoorbeeld in Saudi-Arabië of Kuwait, waar nog altijd een Wahhabitische doctrine aan de hand is, dan stel ik wel gewoon vast dat er echt een diversiteit, dat is een zo'n diverse manier van de islam te interpreteren. En dat zag ik hier eigenlijk niet. Ik zag gewoon een hele hoop moskeeën met geïsoleerde cellen en zonder samenwerking, zonder genoeg contact met de buurt, zonder bijdrage in de samenleving. Ik vind dat er de duizenden euro's die geïnvesteerd zijn in sommige moskeeën, want het kost vaak veel geld, dat misschien nuttiger is voor de moslimgemeenschap en de buurt om positieve projecten op te starten voor onderwijssteun, voor de senioren, voor de leerlingen, voor de ouders enzovoort. En ik denk dat veel meer gaat uitbrengen voor de moslimgemeenschap, als deel van de samenleving, dan gewoon een moskee nummer 2500. Ja. Op te richten.
Oké. Tot slot, Mars, je boek heet Herboren. Wanneer was dat moment van hergeboren worden?
Er zijn verschillende sleutelmomenten in het boek. Trouwens, verdeel ik het boek als een biologische evolutie van een mens. Hè. Herboren, leren praten, leren stappen, puberteit enzovoort en volwassen worden. En misschien is het toch wel als de belangrijkste sleutelmoment was het terugkomen naar huis met de Belgische nationaliteit.
Ja.
Ik woonde samen met een aantal Vlaamse vrienden in Leuven. Na de periode van het assistentrum trok ik in een gemeenschappelijk huis van 10 mensen. En ik kom terug thuis en daar was niemand. Ik ging naar mijn kamer en keek naar mijn document, naar mijn paspoort. Ik zei van, Belg worden, dat was voor mij eigenlijk het moment van, voor de eerste keer gevoel van, Oké, ik besta, ik heb een land en ik kan aankloppen bij een ambassade ergens in de wereld als er iets gebeurt. Het stond in 3 talen en dat was met de allereerste paspoort die ik ooit in mijn leven heb gekregen. En dat was voor mij het moment van, oké, hier komt een nieuw begin. Hier begin ik opnieuw aan een nieuw leven. En dat was voor mij dat was voor mij de sleutel van herboren te zijn.
Ja. Oké, Masht, heel erg bedankt voor je verhaal. Herboren van Masht Khalifi is uitgegeven bij Van Haalweg. Fijne zondag nog.
Dank je wel.